Je bent te laat.
Ja, ik heb het als psychiater heel erg druk. En het was nog lang onrustig op de crisisdienst.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
Dit is de X-Factor. De wekelijkse top 5 van meest nieuwswaardige, opvallende, spraakmakende, slimme of minder geslaagde meningen op X. Een podcast over politiek, media, opvallende gedragingen en de mentale staat van het land. Wie slaat deze week de spijker op zijn kop en wie kleunt volledig mis? De X-Factor, de podcast waar de makers het talent hebben om het kaf van het koren te scheiden en daarbij zelf jury zijn. Samen met publiciste Esther van Venema, connoisseur van het menselijk brein, bespreek ik de zin en onzin van het meningencircus. Waar iedereen ertoe doet, maar niemand echt het verschil maakt. Mijn naam is Ton F. van Dijk. Welkom bij de X-Factor.
5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Ja, het leven van een psychiater is een druk leven. En dat bleek ook vandaag uit het nieuws. Want veel psychiaters blijkt hebben last van een burn-out.
Ja, weet je Tom, ik had er wel moeite mee met dat nieuws. Het is op dit moment het voorjaarscongres waar alle psychiaters 3 dagen in Maastricht over het vak met elkaar praten. En ook zeker een goede tijd met wat borrels met elkaar doorbrengen. En weet je, ik denk dan van we hebben zo ongelooflijk veel ellende in de psychiatrie met wachtlijsten, met mensen die gewoon ten einde raad zijn. En dan komt dit bericht naar buiten. Snap je dat ik het ook een beetje gênant vindt?
Nee, snap ik eerlijk gezegd niet. Want ik begreep bijvoorbeeld dat er 95.000 mensen op de wachtlijst staan van de GGZ op dit moment in Nederland. En die psychiaters, ja, die worden er een beetje gek van dat ze die mensen niet kunnen helpen en dat de druk zo gigantisch is. Dat zijn ook mensen, toch?
Ja, nee, dat klopt. En die druk is ook heel ellendig als je iemand moet vertellen dat je gewoon echt werkelijk niks kan betekenen, want de wachtlijst. Maar ik weet niet of ik nou heel enthousiast ben om dit in het nieuws te delen.
Nou, het lijkt mij juist heel goed dat ook professionals in de medische sector, zoals psychiaters, duidelijk maken. Jongens, het water staat ons aan de lippen. En wij houden dit als beroepsgroep op deze manier niet vol. Ik las in een bericht van de NOS dat 20% van de psychiaters overweegt te stoppen.
Ja, ik moet er niet aan denken, want dan worden die wachtlijsten nog langer. En de vraag is een beetje, wie zit nou op wie te wachten dan? En wie gaat iets doen? En gaan we allemaal dan heel erg overspannen, burn-out, trouwens een diagnose die wij als psychiaters niet eens zelf stellen meestal, maar goed. Gaan we dan allemaal thuis heel wanhopig zitten zijn? Of leidt dit ertoe dat we dan ook echt er iets aan gaan doen en niet wachten totdat het systeem zorgt dat het opgelost wordt? Want het systeem gaat het niet oplossen, daar zijn mensenhanden voor nodig.
Maar psychiaters zijn ook mensen toch, die gewoon in een burn-out terecht kunnen komen omdat de druk te hoog wordt?
Ja, nee, dat is een feit. Ik bedoel, daar ga ik verder ook niet over in debat. Alleen mijn punt is een beetje, wetende hoeveel leed er is in de GGZ bij patiënten, vraag ik me af, is dit nou het goede moment? Heeft dit toegevoegde waarde om dit nou te delen in het nieuws? Ik schaam me er een beetje voor. Kan niet helpen.
Maar is die omgang met deze ongemakkelijke werkelijkheid misschien niet juist de reden dat je mogelijk in een burn-out terecht kan komen? Ja, ik bedoel.
Ton, hoe langer deze podcast, hoe vaker we hem doen, hoe meer ik het idee heb dat de rollen aan het omkeren zijn.
Nee, maar je bent zo hard. Je bent zo hard voor jezelf.
Een burn-out of gevoelens die heel naar zijn, hebben soms ook wel iets te maken met een gevoel van machteloosheid.
Ja, precies.
En dan kan het soms ook helpen om gewoon niet heel naar somber machteloos te zijn, hè, als je psychiater bent, maar misschien zo boos te worden dat je zegt van nou, we accepteren dit gewoon niet langer, dat dit blijft bestaan, die wachtlijsten, en dat het nog toeneemt en dat ik daar stress door krijg. Ja, ik zou zeggen, zet het om in constructieve energie. Maar goed, misschien ben ik daar een beetje te makkelijk in, dat kan.
We zouden deze podcast een uur geleden al gaan opnemen en toen belde jij mij op. Ja, Ton, het loopt totaal uit de hand bij de crisisdienst, het is super druk. Ik moet nog dingen afmaken, het lukt niet. Kan je een uur later? En dan denk ik van ja, jij gaat maar door. Maar ik kan me wel voorstellen dat een heleboel van jouw collega's denken van ja, maar hoe hou ik dit vol?
Collega's van mij gaan ook door. Ja, nou ja, goed. En dat hoort er soms bij, weet je. Je bent niet, niks te nadelen, maar je bent niet een of andere manager bij de plaatselijke Jumbo. Dus je hebt grote verantwoordelijkheden. Ja, daar hoort ook wel een stukje van die stress hoort daar ook wel bij. En als je dan, ja, nou ja, weet je, zullen we erover ophouden?
Oké, laten we erover ophouden. Ja, en de eerste post van deze week, waar zou die over gaan? Die gaat natuurlijk over Hap Tamu de Hoop. En hij is ook afkomstig van het Kamerlid. En die schrijft het volgende. Laat je niet vertellen wie je bent of waar je thuis hoort. Nooit door niemand. Ik ben Fries en daar ben ik trots op. En verder ga ik vandaag gewoon weer aan het werk. Ja, en daar plaatsen die een filmpje bij. En laten we daar ook gelijk maar even naar luisteren. Want dan weten we helemaal precies waar dit over gaat.
Toen ik gisteravond voor de tv zat, toen zag ik dit.
Die staan er uit zijn nek te lullen. Kijk,
ja, echt.
Kijk dan. Als je nou iemand die in Friesland geboren heeft, die heeft het recht om daar zo over te praten.
Ja, maar hij is geadopteerd, hè, door Friese ouders.
Jawel, maar hij is toch geen Fries. Kom op, zeg.
Hij spreekt het echt hartstikke goed. Hij spreekt het echt heel goed.
Ja, ik ben toch geen Surinamer.
Nou, Johan, ik ben Friesk. Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wommels, opvoedend door 12 Friese ouders, werd ik keertste, voetbalde, trekkerieren, skaatste, molk en strontskepte. En om heel eerlijk te wezen, hou ik net zo heel veel tijd en zin in deze flauwekul. Dus als het ook goed vindt, dan ging ik wel lekker rondwerk. Hoi.
Ja, waar kijken we naar?
Naar een fantastisch verdienmodel van John de Mol. En waar ik een beetje moeite mee heb, is dat we ons daar enorm door laten manipuleren of door laten vangen. Hè? Je zag ook vandaag dat, of gisteren, dat nog hij, nog Talpa waren bereikbaar voor commentaar. Nou, om de zoveel weken hebben we weer zo'n relletje. Staat land op zijn achterste benen. Zelfs Mark Rutte heeft zich ermee bemoeid. Maar iedereen die kent wel een Johan of een Henk of een Gerard, die als een soort foute oom of vervelende buurman tijdens een verjaardag of in een daadwerkelijke sportkantine dit soort opmerkingen maakt. En dat is naar en dat is afschuwelijk en ik vind het ook heel erg verwerpelijk. Maar het is zo. Dus je kan zeggen het mag niet en het kan niet, ja. Maar in die beslotenheid van een huiskamer, in de beslotenheid van een sportkantine, zeggen mensen dit soort dingen. En die beslotenheid, die zie je nu op televisie. Alleen op televisie heb je een bereik wat oneindig is. En ik vind het verneukratieve, als ik het zo mag zeggen, dat John de Mol eigenlijk die dynamiek van een besloten huiskamer in feite gebruikt om daar verschrikkelijk veel geld aan te verdienen. En dat we daar allemaal intrappen door dan op onze achterste benen gaan staan. En het is namelijk zo dat in die oneindigheid van tv en van internet, daar heerst een hele andere moraal dan in die huiskamers. Wat je er ook van vindt, dat is een feit. En ik word er gewoon heel moe van dat we elke keer hier weer achteraan rennen als een stel domme schapen. En ja, je moet racisme natuurlijk afkeuren. Dus al die disclaimers helemaal mee eens. Ik vind het heel naar dat die meneer zo wordt bejegend. Maar ik word ook wel moe van deze stomme val waar we elke keer weer met elkaar inlopen.
Maar normaliseren we het ook niet met z'n allen op deze manier? Want het is gewoon op televisie, er kijken meer dan 1 miljoen mensen naar. En de volgende dag was er heel veel ophef. Dus Johan Derksen werd ook gedwongen eigenlijk om erop terug te komen in de volgende uitzending. Wat natuurlijk ook een beetje misschien de bedoeling is van dat businessmodel wat jij beschrijft.
Ja, tuurlijk.
Maar daar zei hij eigenlijk van, ja, ik bedoel dat helemaal niet racistisch. En ik neem er dus ook geen woord van terug. En ik sta voor waar ik. Dat heeft helemaal geen zin om excuses aan te bieden. Want ja, dit is nou eenmaal zoals dit programma in elkaar zit. En wij zeggen gewoon wat we vinden. Dus je kunt gewoon nu op televisie. Ja, ik denk dat iedereen het daarover eens is. Een racistische uitspraak doen. En vervolgens kom je er ook mee weg. En hoef je niet eens je excuses aan te bieden. Of daarop te reflecteren dat je misschien dat niet zo beter niet had kunnen zeggen. Het is gewoon genormaliseerd.
Nou, dat weet ik niet. Want er wordt wel aangifte gedaan. En er wordt overwogen of hij vervolgd kan worden. Dus ze blijven een beetje flirten met de randen van wat toelaatbaar is volgens de wet. En zo gaan we door tot de volgende rel. En ondertussen zit John de Mol thuis dijenkletsend te kijken wat er allemaal gebeurt.
Ik moet zeggen, ik ben een regelmatige kijker van dit programma. Ik vind het soms heel geestig. Mijn vriendin noemt het altijd Linda voor mannen. Maar toen ik er gisteravond naar zat te kijken, toen dacht ik voor het eerst eigenlijk, is deze man niet enorm op zijn retour? Zitten we te kijken naar het einde van een tijdperk eigenlijk?
Ik weet het niet. Ik blijf erbij dat dit voor Talpa fantastisch is. He, zoveel aandacht. De hele samenleving stond gisteren in het teken van deze uitspraken. Alles, iedereen.
Nou, ja, ja. Dus jij denkt, dit is gewoon pure opzet. Dit is precies wat ze willen. En wij zijn de enigen die ons er druk over maken. En zij liggen helemaal in een deuk.
Ik denk nogmaals, het is gewoon een fantastisch verdienmodel.
Ja, we blijven nog even in de media. Want vandaag was het grote mediadebat in de Tweede Kamer over de toekomst van de publieke omroep. En daarover heeft Elodie Verwij, politiek redacteur van Algemeen Dagblad, sinds enige tijd wereldberoemd vanwege haar fake interview met Hans Hogevorst, die bij haar aankondigde dat hij wel premier wilde worden. Alleen later bleek dat zij iemand anders gesproken heeft.
Maar is dat, want ik was nog benieuwd hoe dat was afgelopen. Dat heb ik niet meer meegekregen.
Nou ja, zij heeft volgens mij een paar dagen met haar hoofd onder een dekbed gelegen na deze mislukte scoop. En onlangs heeft ze daarover verklaard. Ja, ik heb iemand gebeld die had de stem van Hans Hogevorst. Dat was altijd zijn oude nummer. En die zei inderdaad dat hij premier wilde worden. Alleen ik heb dat niet opgenomen. Ik heb niet gecontroleerd. En ik heb ook niet teruggebeld. En ik heb, dus eigenlijk stom. Dat is een hele dure leerschool, denk ik. Maar goed, deze Elodie Verwij, tweet of post over dat debat. En met name over het standpunt van de nieuw sociaal contract. Nicolien van Vroonhoven, NSC, over de publieke omroep. We willen van 3 naar 2 zenders. En zij heeft dus de mediaportefeuille en zij bepaalt dus vanuit MSC het mediabeleid. En nu zegt zij dus, we willen van die 3 zenders af, we willen naar 2 zenders. En we hoeven niet te bezuinigen, zoals anderen willen. Bijvoorbeeld de PVV heeft vandaag in het debat gezegd, de publieke omroep, dat is een nutteloos ding. Daar willen we helemaal vanaf. De VVD heeft gezegd, we willen 400 miljoen bezuinigen. En Van Vroonhoven zegt dan, wij willen niet bezuinigen, maar we willen naar 2 zenders. En dan denk ik, maar je bent politicus. Dus waarom ga jij op de stoel zitten van een programmeur van de publieke omroep? Hoezo vind jij het belangrijk hoeveel platforms de publieke omroep heeft om de doelstellingen te bereiken?
En wat zijn die doelstellingen dan?
De publieke omroep is eigenlijk opgericht om bepaalde waarden over te brengen. Waarden en normen die ons binden in de samenleving. En dat kun je op allerlei manieren doen en in allerlei genres. Dus het is heel erg duidelijk dat bijvoorbeeld informatie, journalistiek, nieuwsvoorziening, dat dan een publieke taak is. Hè? Met objectiviteit en onafhankelijkheid. Maar ook bijvoorbeeld in amusement kun je hele publieke waarden stoppen. Waardoor dat ook echt publiek amusement is. Als je een programma neemt als op zo'n eiland waar iedereen elkaar
Temptation Island.
Ja, precies. Mensen elkaar relaties proberen kapot te maken. Dat zijn waarden. Ja, die passen dan niet bij de publieke omroep. En als overheid zou je moeten zeggen tegen een publieke omroep van, wij willen dat je die en die en die taken uitoefent. En dat je die en die en die doelgroepen bereikt. En dat je dat vervolgens doet met dit budget. En dat is volgens mij de taak van de overheid. Dat je dus een duidelijke instructie geeft aan de publieke omroep. Van, we willen dat je dit doet, dat bereikt, die mensen bereikt. En dat krijg je zoveel geld voor. Maar hoe de publieke omroep dat vervolgens doet met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zenders. Dat moet de publieke omroep toch zelf weten. Dat is een operationele beslissing van hoe kun je die doelstellingen die de overheid oplegt het beste bereiken, met welke middelen? Welke groepen kunnen we het beste bereiken met een tv-zender? Welke groepen kunnen we het beste bereiken met internet of met TikTok-filmpjes? Maar nu zie je dus een Kamerlid dat eigenlijk zegt van, wij willen dat er een net afgaat en gaan jullie maar TikTok-filmpjes maken of zo. En ze schermt dan met goed bestuur, want daar staan wij voor. Maar ik vind het dus echt heel slecht bestuur.
Het doet mij een beetje denken aan vorige week waar we het over hadden. Pia Dijkstra, die zich opeens bemoeit met de euthanasie-kwestie in de psychiatrie. Is dat een beetje hoe dat voor jou dan is?
Ja, ik heb dus het idee dat Nicolien van Vroonhoven echt geen idee heeft wat ze nou echt wil. En, maar ze wil van 3 naar 2 zenders. Dat klinkt heel martiaal. We gaan wat doen, we gaan ingrijpen. Maar wat ze ermee beoogt, ga je dan andere groepen bereiken? Welke groepen wil je dan bereiken? Met hoeveel geld? En ik denk dat de overheid die eisen moet stellen aan een publieke omroep en vervolgens moet zeggen hoe jullie dat doen. Of jullie daar 5 radiozenders voor nodig hebben, of 3, of 2, of 1. Of 5 zenders op televisie, of 10 TikTok-kanalen, of een Instagram-account. Dat moeten jullie allemaal lekker zelf weten. Daar gaan wij ons als politiek niet mee bemoeien. Wij kijken alleen, als wij zeggen, we willen dat jullie jongeren bereiken, dan gaan we dat controleren. Hebben jullie jongeren bereikt?
Maar wat zou jij dan als eerste gaan aanpakken?
Ja, nou ja, ik werd eergisteren gebeld door het Algemeen Dagblad. En die zeiden, ja, wij hebben een scenario. En dat betekent dat er 400 miljoen van afgaat. En de publieke omroep heeft grofweg, zeg maar, zo'n 900 tot een miljard aan inkomsten. Met reclame erbij en alles. En als daar 400 miljoen van afgaat, wat zou dat betekenen voor de publieke omroep? En wat zou er dan moeten gebeuren volgens jou? En toen heb ik gezegd, nou ja, kijk, als je er 400 miljoen van afhaalt, wat de VVD ook wil, hè, dus dat zou ook een beetje een soort compromis kunnen zijn. Wilders wilde er helemaal vanaf, de VVD 400 miljoen en Nicolien van Vroonhoven helemaal niet bezuinigen, maar die wilde wel een zender afhalen. Nou, dan kom je misschien uit op die 400 miljoen. Ja, dan moet je eigenlijk met een wit velletje beginnen. En dan moet je een hele andere publieke omroep gaan maken. Want dan kan je het huidig bestel met al die omroepen kan je niet meer in stand houden. En ook nog eens een keer de doelstellingen bereiken die je wil bereiken.
Dus?
Dus dan zou je moeten zeggen, de omroepen worden productiehuizen. Je geeft ze nog wel 5 tot 10 jaar een bepaalde garantie. Want ze hebben wel de publieke omroep in Nederland groot gemaakt. Je kunt ze niet zomaar bij het grof vuil zetten. En bovendien, ze maken ook hele goede programma's in veel gevallen. Kijk naar zo'n programma als de Joodse Raad, wat geweldig drama is, wat echt uit de publieke omroep komt, uit het hart van de publieke omroep, in dit geval de EO. Mm-hmm. En dus laat de omroepen zacht landen, maar maak een hele overzichtelijke, simpele organisatie en zorg dat er hele korte lijnen zijn waarbij programma's gewoon besteld worden, waarbij er niet meer eindeloos gediscussieerd hoeft te worden over wij zijn de omroep, wij bepalen wat er uitgezonden wordt. Nee, dat is gewoon het centrale gezag gaat dat bepalen, een hoofdredacteur, een televisiedirecteur. En zorg wel dat er een soort uniformiteitsraad komt, die gaat bewaken of iedereen wel bereikt wordt in Nederland. Dus dat zou ik ook vanuit Nicolien van Vroonhoven veel slimmer vinden. Dat zij zou zeggen van, wij willen dat de publieke omroep iedereen bereikt in Nederland, of de meeste groepen. En dat ze die groepen zou definiëren. En dan zou zeggen, hoe zorgen we ervoor dat de publieke omroep echt pluriform en onafhankelijk en objectief is? En dan is de vraag, hoeveel zenders, ja, waar gaat dat over?
Helder. En dan zeg je eigenlijk, sloop al die overhead en management en organisatieonderdelen eruit, waardoor je het gewoon goedkoper krijgt. En organisatorisch gewoon meer centraliseren, als ik je goed hoor.
Kijk, wij hebben in Nederland een systeem, dat is heel ingewikkeld, maar dat heet dan een systeem wat gebaseerd is op externe pluriformiteit. Oftewel, elke stroming in de samenleving kan een vereniging oprichten, een zendmachtiging aanvragen en zo vertegenwoordigd worden bij de publieke omroep. Hartstikke mooi uitgangspunt. Alleen, in de praktijk zie je dat bepaalde groepen dat niet doen. En dan krijg je toch dat het geheel geen afspiegeling is, zoals je dat graag zou willen zien. Dan heb je het BBC-model, dat heet dan interne pluriformiteit. Dan zeg je gewoon, we willen deze groepen bereiken, we willen zoveel kleurig zijn, en dan ga je gewoon programma's bestellen, of maken, of laten maken, die daarbij passen. En dat is natuurlijk een op zich veel simpeler proces. Daar staat tegenover, als je naar de BBC kijkt, dat is ook een enorme bureaucratie geworden, en die is ook heel omstreden inmiddels in het Verenigd Koninkrijk. Dus het is niet allemaal goud wat er blinkt, maar als je 400 miljoen moet bezuinigen, zal je iets moeten doen. Dus dat betekent in mijn ogen terug naar de belangrijkste taken die de publieke omroep heeft. Ik zou zeggen van, we gaan alleen nog maar amusement maken wat zelf gemaakt is en zelf bedacht. Dus niet meer dure formats aankopen uit het buitenland. Als een programma succesvol is, een amusementsprogramma, stoten we het ook na 5 jaar af. Want wij zijn de innovator. Wij willen nieuwe dingen ontwikkelen. En daarnaast zou ik zeggen, nieuws en achtergronden en documentaires en cultuur, dat is natuurlijk van groot belang. En ik zou drama een speerpunt maken, want dat zien we nu met de Joodse Raad, wat een impact dat soort programma's kunnen hebben. En dan moet je het voor 600 miljoen kunnen doen.
Nou, dit klinkt als een sollicitatie voor een kabinetsfunctie, Tom.
Oké, we gaan snel naar het volgende. Ja, en we blijven nog heel even in de media, want we hebben een post van Rob Goossens, bij velen bekend, want hij presenteert onder andere, of hij staat aan de desk bij RTL Boulevard. Hij is oud mediajournalist van de Telegraaf en hij is een mediakenner. En hij schrijft eigenlijk alleen maar dit, doodzonde dit. En dat staat dan bij een krantenbericht over Paul de Leeuw, die stopt met het programma Niet Klein te Krijgen na ophef. En wat is er gebeurd? Paul de Leeuw maakt in het Maxima Centrum voor Kinderoncologie maakt hij een tv-programma over die kinderen die niet klein te krijgen zijn. En hij heeft vorig jaar bij de eerste serie heeft hij ruzie gekregen met een regisseur. En die heeft een klacht ingediend over hem dat hij zich grensoverschrijdend heeft gedragen. Hij heeft met stemverheffing gesproken. Dat is de officiële omschrijving van het incident. En nu heeft Paul de Leeuw besloten, maar zo ben ik nou eenmaal. Ik ga stoppen met dit programma, want ik wil niet dat het daar bij die kinderen en in dat ziekenhuis gaat over de ophef. En nou ja, dus stop ik ermee.
Ik vind het ook net als Goossens echt dood en doodzonde. Ik heb het gezien, dat programma, en nou, het is zo fantastisch hoe Paul de Leeuw dat doet. Dus nou, ik was ook echt wel geraakt door dat nieuws. En ik heb ook gelezen inderdaad zijn overweging om daarmee te stoppen. En toen kon ik het ook niet laten om er zelf een post op X aan te wijden. En ja, die was eigenlijk als volgt. De grote vraag is of het altijd lukt om te excelleren en schoonheid te creëren zonder stemverheffing. Dat is vaak ook, de stemverheffing dus, een teken van passie en betrokkenheid. En ik ben ook, nou ja, ik ben dan ook zo bang dat als het alleen maar binnen die lijntjes heel correct moet. Hè, en dat is ook niet dat ik allerlei grensoverschrijdend gedrag propageer. Nee, natuurlijk niet. Maar dan wordt het misschien zo middelmatig. Dan wordt het misschien zo mediocre. Ik werk zelf veel als, ja, misschien meer coach dan een psychiater, met mensen die op topniveau excelleren in de samenleving. En dat zijn gewoon ingewikkelde mensen. En oh, ik ga wel een beetje hoofdbonken hoor, van dit bericht.
Ja, ik moet zeggen, ik ook. Ik ken Paul de Leeuw een klein beetje, want ik heb, zeg maar, ik ben natuurlijk verantwoordelijk geweest voor de televisiezenders ergens tussen 2000 en 2007 van de publieke omroep. En toen in die functie had ik regelmatig met hem te maken. Sowieso met een groot aantal bekende presentatoren, maar ook met Paul de Leeuw. En Paul de Leeuw is gewoon een zeer kritische televisiemaker die vooral kritisch is op zichzelf en heel graag wil presteren en het heel belangrijk vindt dat er heel veel mensen naar kijken, want hij snapt ook wat zijn functie is. En het is iemand die op een hele organische manier programma's maakt en in die zin is hij, denk ik, in de Nederlandse tv-geschiedenis een unieke persoon. En dat zo iemand die zichzelf onder enorme druk plaatst ook, dan af en toe met stemverheffing spreekt. En kijk, ik heb ook met Matthijs van Nieuwkerk samengewerkt. Maar Paul de Leeuw en Matthijs van Nieuwkerk kan je echt niet met elkaar vergelijken. Dus ik kan me best wel voorstellen wat er bij De Wereld Daardoor is fout gegaan. Maar Paul de Leeuw en zijn stemverheffing heeft daar helemaal niks mee te maken. Paul de Leeuw is gewoon een aimabele figuur die ook sociaal omgaat met collega's. Alleen als hij in the heat of the moment bezig is met een programma en er gebeurt iets, ja, dan kan het zijn dat hij eventjes ontploft. En dat hoort ook bij die creatieve makerscase.
Ja, exact. Weet je, ik bedoel, dat zijn wat jij ook net zegt. Dat zijn mensen die nog kritischer dan wat ook op zichzelf zijn. En ik denk heel regelmatig met stemverheffing naar zichzelf praten. En dat is ook echt, ja, weet je, om bijzondere dingen te doen, moet je de lat hoog leggen. Is er veel druk, is er veel stress. En dan kan je soms inderdaad last hebben van stemverheffing. Ja, ik vind het echt heel erg zonde. En ik hoop verschrikkelijk dat dit nog goed komt. Hè? Want Paul de Leeuw die zegt dan ook eigenlijk ook heel integer. Ik trek mij terug. Hè? Misschien heeft hij ook geen zin meer in dat gezeik. Kan me ook een ontzettend voorstellen. Dat je zo op je tenen moet lopen. Maar ik hoop heel erg dat zijn overweging, hè, dat hij ook heel integer zegt van nou, ik wil geen enkele schaduw hebben en gedoe in dat Maxima ziekenhuis en hoe er wordt gekeken naar het programma, naar mij enzovoort. Dus hij trekt zich ook vanuit een heel integer standpunt, trekt hij zich terug.
Ik vind het ook een integere programmamaker. En toen ik verantwoordelijk was voor de programmering, toen op een gegeven moment hebben wij de strategie een beetje veranderd bij de publieke omroep. Daar was hij het in eerste instantie helemaal niet mee eens. Zijn omroep ook niet de VARA, want die hadden het gevoel, we verliezen een beetje de macht. En toen weet ik nog heel goed dat we in een vergadering zaten en dat Paul de Leeuw daar met een heleboel programmamakers opeens binnen kwam vallen om te protesteren tegen dat besluit wat onder mijn verantwoordelijkheid genomen ging worden. Dus ja, hij was op een bepaald moment was hij een lastige opponent, want hij was natuurlijk toch een van de allergrootste namen binnen de publieke omroep. En dat moest ik toch mee zien te dealen om het allemaal uit te leggen. Maar een jaar later, toen stond zijn programma op het nieuwe NPO 1, of Nederland 1 zoals het toen nog heette. En toen scoorde het, geloof ik, twee keer zoveel kijkers als daarvoor. En toen nodigde hij mij uit bij zijn programma. En toen zaten we daar en toen zei hij in de uitzending van ja, ik wil nog even wat rechtzetten.
Echt?
Ik protesteer tegen die Ton F. van Dijk die daar op de tribune zit. Maar hij heeft het goed gezien. En dat is ook Paul de Leeuw. Hè? Dus hij was heel snel boos als bijvoorbeeld zijn programma niet op het goede tijdstip stond. Of een half uur te vroeg of te laat. Of ergens tegenover waar hij misschien te veel concurrentie van had. En dan kon hij ook dreigen met ik vertrek. Dan ga ik naar de commerciële. Maar ja, ik heb altijd een goede relatie met hem gehad. En ik heb ook nooit gezien dat hij zich misdroeg. Of kijk, en ik kan me heel goed voorstellen dat hij tijdens een repetitie of misschien eventjes uit zijn slof schiet. Maar als ik in zo'n situatie zou zitten, dan zou ik toch eerder denken, ja jongens, dat is Paul de Leeuw. En hij heeft ook al die druk op zijn schouders liggen. Dus misschien moet ik ook maar eventjes nu weerbaar zijn tegen hem. Want het is niet een structureel iemand die machtsmisbruik of dat soort dingen.
Het is niet gewoon een patroon, toch?
Nee, het is de Johan Cruijff van de zeg maar, vanaf 19, nou misschien halverwege... 1990 tot 2015, 20 is het een van de allergrootste programmamakers van Nederland geweest.
Ja, en het is één redacteur die een klacht heeft ingediend. En ik vind het ook wel ongelooflijk dat dat zoveel impact heeft, weet je? Dat die redacteur denkt, ik wil een gesprek, want ik baal ervan, ik lig ervan wakker, dat hij uitgeschoten is tegen me. Maar dat dat zoveel consequenties kan hebben, daar ben ik ook wel een beetje gechoqueerd door. Of zie ik dan iets niet goed?
Nee, ik denk dat je dat op zich wel goed ziet. Kijk, die redacteur kan natuurlijk oprecht heel erg geschokt zijn.
Tuurlijk.
En we leven ook in een tijd waarin nu wordt gecommuniceerd. En terecht hoor, dat we hoeven dat niet meer te accepteren. Ook niet van grote sterren dat ze zich misdragen. Dus, maar waarom daar niet gewoon een persoonlijk gesprek heeft plaatsgevonden en dat is opgelost? Ja. En het nu moet en het in de, ook naar buiten is gekomen van, ja, Paul de Leeuw heeft met stemverheffing gesproken. Nou, als je iedere grote televisiemaker die wel eens een keer met stemverheffing heeft gesproken, of iedereen die zich onderscheidt, dan wordt het een hele grijze wereld. En daar ben ik
helemaal
bang
eens
voor.
Ik ook. En ja, nogmaals, als ik zag hoe hij dat deed, ik vond het zo ongelooflijk knap hoe hij zich kon inleven, invoelend was, zonder dat het melancholiek, sentimenteel, het was razend knap wat hij heeft gedaan, dat programma.
Nou ja, kijk, het allerknapste daaraan is groot amusement bij televisiezenders is heel vaak geformateerd amusement. Dat wil zeggen dat het helemaal bedacht is met rubriekjes en dingetjes. En hè, bijvoorbeeld die spelshows bij de commerciële en zo, dat is allemaal heel erg bedacht. En Paul de Leeuw maakte eigenlijk een heel organisch programma, waar dan ook 1,5 miljoen mensen naar keken op zaterdagavond. Maar dat programma was van begin tot eind heel onvoorspelbaar. En dat draaide allemaal om zijn improvisatietalent. En natuurlijk zat daar een gedachte achter en was het voorbereid. Ja. Maar het was in zijn soort was het echt de allerbeste televisie die je kunt bedenken. En op een bepaalde manier ook geniale televisie. En om dan zo met iemand om te gaan dat hij nu in de nadagen van zijn carrière moet stoppen omdat hij een keer met stemverheffing heeft gesproken. Ja, het is alsof je Johan Cruijff bij het grof vuil zet, vind ik. Ja, even nu heel wat anders. Saskia Belleman, zij is rechtbankverslaggever van De T, oftewel De Telegraaf. Een ontzettend goede verslaggever die dagelijks verslag doet van rechtszaken. En waar inmiddels heel veel mensen haar ook op X trouw volgen. Om op die manier op de hoogte te blijven wat er zich in de Nederlandse rechtszalen afspeelt. En zij was van de week bij de rechtszaak die draaide om het middel X. En ze zegt, Jos S., dat is dus de verdachte, zegt jarenlang voor allerlei organisaties als vrijwilliger actief te zijn geweest. En hij was tientallen jaren lid van de NVVE. En was leider van gespreksgroepen. Aanhalingstekens openen. Nu voelt het alsof ik in een heel fout toneelstuk ben terechtgekomen. Aanhalingstekens sluiten. Dus ja, Jos S. Heeft zich bezig gehouden met het verspreiden van middel X. Een middel waarmee je een einde aan je eigen leven kan maken. Een zelfmoordmiddel of een zelfdodingsmiddel. Het is de grote vraag of het legaal is of niet. Maar in ieder geval, mag je iemand helpen bij zelfdoding? Nee, dat mag in Nederland niet. En dit middel kan je dus gewoon op internet bestellen. Middel X, dat kan je innemen. En ja, wat gebeurt er dan? Want dat weet jij beter dan ik.
Ik had het er laatst over met een aantal artsen. En het verstoort de citroenzuurcyclus in je cel. Hè? Dus dat gaat over de energiehuishouding. Waardoor je verschrikkelijk verzuurt. En dan eindig je, als je het overleeft, op de IC. Intensive care. En het is gewoon een hele akelige dood. En ik vind dat echt niet letterlijk, maar ik vind wel echt een paardenmiddel. En ik snap echt niet hoe mensen het in hun hoofd halen om dat ongeschoold maar rond te strooien. En wanhopige mensen daarmee van deze aarde af te schoppen.
Ja, maar ik neem aan dat je wel snapt dat er wanhopige mensen zijn die denken dat dit de oplossing is. Maar je snapt die mensen niet die dat faciliteren.
Nee, dat vind ik volstrekt onverantwoordelijk. En er zijn heel veel verhalen losgekomen van naasten die hun geliefde hebben zien sterven of aantroffen op een hele akelige manier.
Maar in een van de vorige podcasts hadden we al vastgesteld dat er veel wanhopige mensen zijn die euthanasie willen plegen. En dat er ook een wachtlijst is. Er zijn ook mensen die zeggen van, het geeft mij een enorm rustig gevoel. dat ik weet dat er een pilletje in mijn nachtkastje ligt. En als ik er een einde aan wil maken, dat dat ook kan. Ook veel oudere mensen. En die beroept zich dan op hun zelfbeschikkingsrecht. En is dat een terecht beroep?
Nou, dat is heel ingewikkeld. Omdat een doodswens is altijd een buitengewoon individuele, particuliere aangelegenheid. Waarbij er enorm veel factoren een rol kunnen spelen. Die niet altijd even solide, betrouwbaar, juist zijn. Neem ik even een voorbeeld van heel veel mensen die zeggen, ik vind het leven niet meer de moeite waard. En dan blijkt er vaak achter te zitten dat ze zich te veel tot last voelen voor anderen. Hè, en dat ze eigenlijk zich schamen voor hun aftakeling, voor hun gebreken. En dan merk je dat als je daar het gesprek over aangaat of mensen helpt om dat toch wat meer te accepteren en zich daarin niet zo eenzaam te voelen, dat dat al enorme verlichting kan geven en dat die doodswens daardoor in ieder geval wel wat kan verbleken.
Dat is zo, maar is het uiteindelijk niet het fundamentele recht op zelfbeschikking van ieder mens? En als iemand denkt van, ik bestel gewoon iets waarmee ik het zelf mijn eigen lot in handen kan nemen. Kan je iemand daarin belemmeren?
Nou, ja.
Ja, jij vindt van wel, omdat jij ziet het als een probleem. Maar sommige mensen zien het gewoon als iets reëels. Ze hebben een bepaalde leeftijd. Ze krijgen gebreken, ze willen gewoon niet meer.
Zullen we het even persoonlijk maken? Zou jij zo'n middel in je nachtkastje willen hebben?
Misschien op een gegeven moment wel. Dat ik denk van ik zou het toch wel fijn vinden als
En op welk moment zou je dat dan willen hebben? En wat zou het je dan brengen, denk je?
Nou ja, kijk, ik weet niet. Jij zegt van dit middel word je ook nog eens een keer heel ziek. En is het een hele akelige dood. Dat beschreven mensen deze week ook in de krant. Hè, van die hadden gezien bij familieleden hoe erg dat was eigenlijk. Dus dit middel X, jongens, neem het niet. Want het is echt gewoon waardeloos. Je sterft ook nog eens op een hele vervelende manier. Maar dat er een mogelijkheid zou moeten zijn om op een bepaald moment in je leven te zeggen, mijn leven is voltooid en ik neem het heft in eigen handen. Ik ben niet afhankelijk van anderen. Dat vind ik wel belangrijk. Kijk, ik heb laatst een documentaire gezien, heel indrukwekkend, bij de publieke omroep. Dus dat geeft ook alweer aan hoe belangrijk de publieke omroep soms is. Van iemand die had besloten om zichzelf dan te versterven. Hè? Want die wilde het zelf in hand houden. Die kon niet zomaar een pilletje bestellen. Dus wat deed hij? Die besloot gewoon 2 weken lang niet meer te eten en te drinken. En dat hele proces is gevolgd tijdens die documentaire. Zijn 2 zoons waren bij hem in huis op dat moment. Die hebben hem bijgestaan, maar niet geholpen, want dat mocht niet. Zij moest het allemaal zelf doen. En dan zie je die man inderdaad in 2 weken tijd helemaal aftakelen en uiteindelijk overlijden. En dan denk ik van dat is ook wel een hele harde manier om dood te gaan. Dus er kunnen toch mensen zijn die gewoon wel overwogen vinden dat het erop zit?
Ja, tuurlijk kan dat. Alleen het is heel lastig om daar een algemeen reglement voor te maken. Omdat er ook heel veel mensen zijn die vanuit een wanhoop, impuls, te veel gedronken, een relatiebreuk, een tegenslag en dan nog een paar dingen bij elkaar, springtij van ellende, opeens zeggen van nu hoeft het niet meer. Dus in de praktijk is dat nog best wel ingewikkeld in welke handen dat dan terechtkomt.
Ja, dus jij zegt, er zijn meerdere groepen en misschien voor een bepaalde groep zou het een uitkomst zijn, zo'n pil. Want die kan er heel goed mee omgaan en heel wel overwogen misschien dan een moment bepalen om er zelf een eind aan te maken. Maar de meeste mensen die misschien een doodswens hebben, die hebben dat op een bepaald moment in een opwelling. En als je dan dat middel zomaar beschikbaar maakt, dan maak je het wel heel makkelijk. En die mensen zouden daar achteraf, dat kan dan niet meer natuurlijk, maar ook heel erg veel spijt van hebben.
Ja, het is niet altijd alleen maar een opwelling. Het kan ook op verkeerde gronden zijn of op zaken gebaseerd zijn die nog prima te corrigeren vallen. Dus het is een heel complex onderwerp.
De conclusie op dit moment, zeg maar voorlopig, is middel X is geen goed middel om een einde mee aan je leven te maken. Want je kan een hele gruwelijke dood sterven. En als je een doodswens hebt, check dan altijd bij een professional of er toch mogelijkheden zijn om geholpen te worden. En denk ook en weet ook dat die hulp er uiteindelijk is. Ja, en we zijn bij Danielle Brown, dokter Danielle Brown, cultureel antropoloog. En we moeten even weer de netwerkcorruptie waarschuwing afgeven, want dat is iemand waar jij mee samenwerkt. Dus ik heb deze post uitgezocht, zeg ik erbij. Maar het is iemand die jij goed kent. Zij heeft een post geplaatst over de serie De Joodse Raad. Die luidt als volgt. Interessante mening. Naast alle lofzang op de serie De Joodse Raad, Kijkers zijn nu bezig met de moraliteitsvraag. Wat zou jij doen? En is het goed of slecht wat de mensen van de Joodse Raad deden? Dit artikel stelt dat je helemaal geen morele vragen kunt stellen in omstandigheden van extreem geweld en onderdrukking. Niet in de koloniale tijd en niet in de Holocaust, et cetera. En dan verwijst ze naar een artikel van joop.nl. Ja, die Joodse Raad, dat waren dus de Joden zelf die de Duitsers eigenlijk hielpen, faciliteerden om de Jodenvervolging vorm te geven. En ja, het gedachte was, als we het niet doen, dan wordt gewoon iedereen met een razzia uit zijn huis getrokken. En dan gaat het allemaal op een hele vreselijke, gruwelijke, gewelddadige manier. Dus als we nou wel een beetje helpen, dan gaat het misschien nog op een fatsoenlijke manier. En dan kunnen we misschien nog een paar mensen redden of zo. Maar je zag in de loop van de serie dat dat eigenlijk steeds moeilijker werd. En dat ze steeds verder in de hoek werden gedreven. En dat er steeds meer werd gevraagd. Op een gegeven moment moesten ze zelf mensen gaan uitkiezen die gedeporteerd werden. En op een gegeven moment kregen ze ook informatie uit de kampen dat het allemaal heel gruwelijk was en mensen daar dood gingen. En dus het werd steeds duidelijker wat er aan de hand was. En toch zag je dat ze steeds doorgingen met. En dan is het natuurlijk een hele menselijke eigenschap om daar nu naar te kijken en te denken van ja, wat gebeurt hier en wat vind ik daarvan?
Ja, en ik vraag me af of er nou zo moreel geoordeeld wordt, hè, over de Joodse Raad door die serie. Wat is jouw indruk?
Nou, ik denk wel dat heel veel mensen die zitten te kijken zichzelf afvragen van ja, wat vind ik hiervan? Want het is eigenlijk zo ontzettend pijnlijk dat de Joodse mensen in Amsterdam dit hebben moeten ondergaan. En ik merk ook dat ik er heel emotioneel van word. Want als je daar echt over nadenkt, wat die mensen is aangedaan, ook de mensen die deel uitmaakten van de Joodse Raad en die geholpen hebben om dat te faciliteren. Maar waarom deden ze het? En, maar ja, logischerwijs als mens vraag je je wel af van ja, wat zou ik gedaan hebben in die omstandigheden? Of wat vind ik hiervan? Want mensen hebben toch behoefte aan, ja, om een soort indeling te maken van dingen die ze niet helemaal kunnen begrijpen in goed en slecht.
Ja, je weet dat ik die serie niet heb gekeken. Ik ben gestopt bij het knippen van die gele sterren en daarna kon ik het niet meer goed aan. Dus ik weet het niet zo goed. Ik ken het hele principe van de Joodse Raad natuurlijk wel ook vanuit mijn eigen familiegeschiedenis en wat er allemaal over gezegd is en erin gebeurd is. En ik denk dat het ook een onmogelijke vraag is om te zeggen, wat zou ik gedaan hebben? Want je kan jezelf niet in die situatie voorstellen, omdat je niet in die situatie bent. We hebben altijd een soort idee van, we zijn een soort solide identiteit, als een knikker of zo. Maar je verandert algelang naar de omstandigheden. Dus het is heel moeilijk om jezelf überhaupt daarin te verplaatsen en die vraag te stellen, wat zou ik hebben gedaan? Want je weet helemaal niet wie je zou zijn geweest in die situatie.
Nee, ik moet zeggen, ik ben het wel eens met de stelling van Danielle Brown, of die, waar zij in ieder geval naar verwijst, en dat je die moraliteit eigenlijk helemaal niet kunt toepassen op zo'n situatie die A, onvoorstelbaar is, en B, gaat over leven en dood en over te eten hebben en niks te eten hebben. En ja, dan komt ook de meest primitieve overlevingsdrift in de mens naar boven. Dus ja, het is ook bekend, hè? Mensen zaten in kampen en dan was er één stuk brood. En ja, iemand pakte dat en die pakte dat af van een ander en wist dan, ja, die ander gaat dan dood.
Er is een heel mooi boek verschenen destijds van een psychiater die in Auschwitz heeft gezeten, Viktor Frankl. En volgens mij De Zin van het Bestaan of zo heet dat. En dat is een van de allerindrukwekkendste boeken die ik ooit heb gelezen over een psychiater die in Auschwitz observeert wat er gebeurt en ondertussen zelf moet zien te overleven. En wat ik er heb onthouden uit dat boek is dat hij eigenlijk zegt, er bestaan wolven en er bestaan schapen. En je weet van tevoren niet in zo'n heftige situatie wie een wolf is en wie een schaap wordt.
Inderdaad, nou, deze serie heeft zeker tot nadenken gestemd. Ik moet zeggen, ik heb de laatste aflevering ook nog niet gezien, om dezelfde reden die jij ook noemt. Namelijk, ik vind het gewoon zo ontzettend indringend en heftig dat ik gewoon tijd nodig heb om een aanloopje te nemen om nu ook die laatste aflevering te gaan bekijken. Time flies when you're having fun, zou ik bijna willen zeggen. Wat misschien een beetje een rare uitdrukking is naar aanleiding van dit onderwerp, maar niet te min.
Het is een redelijk zwaarmoedige uitzending deze keer.
Nou, dat weet ik niet. Nee, we hebben het ook over de media gehad en over dat waren toch allemaal wel redelijke behapbare onderwerpen.
En er is Fries gesproken in deze uitzending en dat doet mijn Friese vader hart. Mijn vaders kant is Fries. Dat vind ik dan wel weer mooi. Ik kan heel weinig Fries, eigenlijk helemaal niet.
Ik ha spritske frisk in het provinciehuis in Ljouwert.
cheese. Wel dat met sisseken is kind op je rug te freeze. En nu krijgen wij vast heel veel correcties hoe we dat eigenlijk moeten uitspreken. Maar goed.
Ja, nou ja, in ieder geval fantastische mooie taal. Heel mooi volkslied ook. En ja, we zijn aan het einde van de X-Factor deze week. Normaal gesproken zeg jij dan, kan je nog met iets vrolijks eindigen? Nou, ik weet even geen liedje, maar ik had wel een zinnetje waarvan ik dacht, dat stemt tot nadenken. En dat zinnetje luidt als volgt. Het is wel afkomstig uit een liedje van Akda en de Munnik. En het zinnetje is, niet iedereen kan een held zijn. Er moeten ook mensen worden gered.